Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24. Lucas 24, en ik lees daar van alleen nog voor het 51ste vers. Lucas 24, vers 51. Daar spreekt het woord des Heren al dus, en het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. Tot zover. De Heer Jezus Christus is teruggekeerd uit Galilea, van de berg waar hij zijn discipelen bescheiden had. En ze zijn weer gekomen in Jeruzalem. Hij heeft zijn laatste woorden en redenen tot hen gesproken. Hij heeft hun verstand geopend dat zij de schriften zouden mogen verstaan. En hij heeft hen geleid in de verborgenheden van zijn koninkrijk. Hij heeft ze ook geboden te blijven in de stad Jeruzalem, totdat zij zouden worden aangedaan met kracht uit de hoogte. Hij gaf zijn belofte van de geest die hij, zeide hij, zou zenden van de Vader. En nu, na 40 dagen, is het ogenblik aangebroken dat de Heer Jezus Christus ten hemel zal varen. Een zeer merkwaardig, onbegrijpelijk wonder, dat Hij, die van zo hoge hemel is neergedaald in ons vlees en bloed, gekomen is in ons vlees en bloed, dat Hij nu ten hemel vaart. Anders als hij gekomen is. Hij kwam naar zijn goddelijke natuur als de eeuwige zoon van de Vader in ons vlees en bloed, uit de maagd Maria. Maar hij heeft zijn lichaam niet meegebracht uit de hemel. Hij heeft dat lichaam aangenomen uit de maagd Maria. Maar nu is dat lichaam, die menselijke natuur en die goddelijke natuur, op zodanige wijze verenigd, dat hij ook naar het lichaam voor het aangezicht van God zal verschijnen in Sion. Dan is hij ook in de volle zin de tweede of laatste Adam, die geworden is tot een levendmakende geest. En dat is het wonderbaarlijke. Dat is, je zou zeggen, de doorgang van de rechtvaardiging. Niet alleen in de opstanding, maar ook in de hemelvaart bevestigt God zijn vonnis, zijn goedkeuring, zijn uitspraak. Er is betaald. Er is een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Met één offerande zijn in eeuwigheid volmaakt alle degenen die geheiligd worden. Daarom is de hemelvaart zo'n grote en wonderlijke zaak voor vlees en bloed. Niet verklaarbaar. Ach, wat heeft vlees en bloed ook gezien? Hebben zij de bazuinen gehoord? Hebben zij de legioenen engelen gezien? Die mannen die daar waren op de berg? Nee, zij hebben het niet gezien. En op het moment dat het gebeurde, hebben ze hem zo nagestaard met open mond en met heimwee, dat ze geen woord konden uitbrengen. En dat die trouwe herder een engel stuurt om ze weer verder te doen gaan. Nee, voor vlees en bloed is er weinig te zien. Vlees en bloed kan ook het koninkrijk niet beërven, is doof en blind en stom in alle geestelijke zaken. Laten wij nu eens letten op dit heilig evangelie. Jezus leidt. Er staat immers geschreven, en hij leidde hen, buiten tot aan Bethanië. Niemand heeft het gezien. Was het zo vroeg? Of heeft de Heere aller ogen gehouden dat ze hem toch niet konden zien? Maar ze zijn uit de zaal gegaan, misschien dezelfde zaal waar ze het Pascha hadden gevierd. En ze gaan door de straten van Jeruzalem naar de poort. Alles even gedenkwaardig als we het mogen lezen. Want Jeruzalem, dat is de bloedstad. De stad vol vijandschap. De stad waar de zonde des te groter, te meerder geworden is. De stad waar geen plaats was voor de koning en voor de herder, voor de Christus. De stad waar de mensen zo vreselijk hebben geschreeuwd, kruist hem, kruist hem. O, is het dan niet bewonderenswaardig en verblijdend dat we hier aan het eind van het Lucas-evangelie lezen, en hij is er, hij is de levende, de Satan en de ganse hellemacht en alle schepselen, ze hebben hem niet kunnen wegdoen, ze hebben hem niet kunnen vernietigen tot het einde toe. Hij heeft zichzelf gegeven in de handen van zijn God en Vader. Die heeft voor hem gezorgd. Die heeft alle schennende banden verbroken. En de dood heeft hem niets meer kunnen doen toen zijn lichaam gelegd werd in het nieuwe graf. Hij is er. En dat hij er is, ook op deze 40ste dag, nu de tijd vol geworden is, dat is voor ons reeds het wonder. Midden in alle mistroostigheid, midden in welke put we ook zitten, hij is de levensvorst. Hij is de opstanding en het leven. Hij heeft recht van God gekregen om het te zijn, en om het te zijn voor zijn ellendigen, en om ze te leiden. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En hij troost wanneer wij de weg niet zien, of wanneer wij de weg ten eenenmale kwijt zijn. Of wanneer onze weg door een dal van dikke duisternis gaat en doodschaduw. Troost dat de herder der schapen leeft en leidt. Betere leiding kun je niet indenken. Betere leiding is er niet. Andere heren behalve hij proberen de macht aan zich te trekken. Jesaja zegt, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. En in dat woordje geheerst, daar ligt iets uitgedrukt van het gewelddadige en van het sluwe en van het listige. Maar door u alleen gedenken wij uw naam. Satan heeft alles op alles gezet om hem voor eeuwig in de hel te krijgen. En hij is er ook geweest. Maar hij heeft de hel overwonnen. De Satan probeert vandaag nog om ons en onze kinderen in de hel te krijgen. En zijn wens zou zeker gelukken. Zeker. Want wij zijn niet bij machten, nog bij de aan, nog bij de voortgang, nog bij het einde, om ons uit zijn macht en invloed te onttrekken. Daar komt nog vlees en wereld bij, maar hij leidt. Dat is de troost. Dat hij zijn hemelvaart als het ware zo inluidt. Door zijn discipelen voor te gaan. Door de straten naar buiten. En dan gaan ze zo langs al die bekende plaatsen. Het Kedrondal, de hof van Gethsemane, waar hij bedroefd en zeer beangst is geweest. Ze gaan diezelfde weg, die lang geleden David ook ging, toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Waar Simaï liep te vloeken en met stof en stenen te gooien naar de koning. Ze gingen al gaande en wenende. En de mannen die erbij waren, die zeiden, zullen we die man doodslaan? Maar David zei, de Heere heeft gezegd, vloek David. Indien hij lust aan mij heeft, hij zal mij wederbrengen. Wat hij doet is goed. David kon geen recht laten gelden. Daar was alleen een bitter verdriet. Want de mond des Heren had gezegd, het kwaad zal van uw huis niet wijken. En wat gij in het verborgene gedaan hebt, zal op de daken openbaar worden. Dat is het smartelijke van onze uitgang. Als wij moeten vluchten, als wij op weg zijn, dat op de bodem van alles ligt onze eigen schuld en dwaasheid. Wij kunnen niet verder komen dan als het God behaagt, indien hij lust heeft. Hij zal me brengen op Sion, in Jeruzalem. Wij zijn altaren, maar ik heb alles verzondigd en verbeurd. Zo zie je de mens gaan door de eeuwen heen. Zo zie je ook de kerk gaan door de eeuwen heen. Benauwd, belast, vanwege eigen schuld, eigen dwaasheid, eigen willigheid, eigen gerechtigheid, ongerechtigheid. Het is toch een eeuwig wonder dat een kerkmens zalig wordt. Dat de Heere zulke dwaze schepselen zelf uiteindelijk brengt waar hij wil. Dit is wat anders als bij David. Ja, hij heeft ook gekropen in de hof. Maar hij liet zich naar Jeruzalem brengen. Gebonden. Hij wilde zich daar laten bespotten. David had nog een mogelijkheid. Een uitweg. Hij had nog dappere mannen die hem vergezelden. Hij ging alleen. Om de schuld, ook Davids schuld. Salomo's schuld. En noem maar op, noem maar op. Om die te boeten. Om de straf die hen de vrede aanbrengt op zich te nemen. Wat is er veel veranderd? Wat is er veel veranderd? Er staat, en hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Daar ligt Golgotha. Gethsemane, het Kedrondal. Maar het is voorbij. Het lijkt wel alsof er niets meer, of dat er niets gebeurd is. Of dat er geen droppel bloeds daar in de hof zijn gevallen op de aarde. Alsof die berg Golgotha weer schoon is. Alles is weg. De kruisen zijn weg. En toch, omdat hij de prijs betaald heeft, gaat hij hier zijn weg. En hij gaat voorop, langs de oude bekende plaatsen. Maar de jammer, het verdriet en de angst heeft plaats moeten maken voor grote blijdschap en verheuging. De weg van de terugkeer is gebaand voor David, voor Salomo en voor zoveel ondeugende schepselen. Hij neemt ze mee. Zo komen zij op de Olijfberg met zijn drie toppen. Waarschijnlijk zijn ze de middelste top opgegaan. Zo'n 800-900 meter hoog, hoger nog wat dan de Sionsberg. Ze zijn gegaan tot waar de weg afbuigt, naar Bethanië, waar Lazarus woonde, en Maria, en Martha, en Simon, de Melaatse. Waar ze zulke goede uren hebben beleefd met elkaar. Hij zou zo zeggen, zo denken wij mensen. Had Lazarus ook maar gauw een berichtje gestuurd en Martha en Maria. Maar nee. Nee, misschien zijn ze nog op bed. Of zijn ze aan het werk. Ik weet het niet. De weg van het koninkrijk kunnen wij niet bevatten. De weg van de middelaar ook niet. Hij doet wat hem behaagt. Ja, wij willen wel overal bij zijn. Maar de Heere zegt, zo is het goed. Jullie moeten getuigen zijn, jullie discipelen. Getuigen van de hemelvaart. Er zijn momenten geweest dat er praktisch geen getuigen waren. Maar jullie moeten nu allemaal, jullie volwassen mannen, jullie moeten getuigen zijn. En daarom gaan we. Er is nog het een en ander gebeurd op de onderweg, dat kun je in de handelingen lezen. Van, zult gij nu het koninkrijk weer oprichten en zo, maar dat laten wij nu rusten. Ons gaat het erom dat de Heer Jezus Christus hen leidt. Buiten de stad, op de top van een berg. Waarom? Omdat wij alles mee hebben om in de put te vallen en om in de put te blijven zitten. En dat wij vergeten, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Vergeten ook. Gij zijt niet van deze wereld, gelijk ik van deze wereld niet ben. We vergeten dat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Daarom neemt hij ze mee uit de stad, de weg op de Olijfberg, in de hoogte, om ze in die weg te laten aanvoelen, te laten merken. Ze zullen er nog wel eens aan terugdenken. Om ze te laten merken. Jullie zijn ook op weg. Naar omhoog. Al lijkt het dat je weg doodloopt in het Jeruzalem van beneden. Op de woeste weg die afdaalt naar Gaza. Of ergens op een eiland, verbannen. Of ergens in een gevangenis in Rome, of in Filippi. Maar ik ben er. En ik breng je buiten. Ik leid je. Totdat je de stad ziet liggen beneden. En de mensen heel in de verte. En dat het lijkt alsof je dichter bent bij de hemel, waar mijn vader woont, die u lief heeft. Ik breng je op die berg, want weliswaar, we hebben verleden week zondag gehoord, die bergen zijn soms in de Bijbel symbolen van druk en van benauwdheid. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met mond op mond. Maar de bergen zijn ook symbool van de vastigheid en de onbewegelijkheid en de onveranderlijkheid van God. Zet mijn voeten op een rotssteen die voor mij te hoog zou zijn. Wees mijn rotssteen om geduriglijk daarin te mogen gaan. Het is het heil en de zegen van de oude bergen en de eeuwige heuvelen. Zijn grondslag is op de bergen zijner heiligheid. Bergen zijn daarom ook symbool. Ze staan als wachters, Gods wachters, rijk halzend naar de hemel uitgestrekt. Eer de bergen geboren waren, en gij de aarde en de wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Ze komen op de berg, om daarmee ze in te prenten. Jullie zijn meer dan overwinnaars. Door mij. Door mij. Daar ligt Golgotha. Maar daar hoeven jullie niet aan. Niet op. En ik ook niet. Ik heb overwonnen, zegt Jezus. Daarom staan mijn voeten nu op de olijf. Je komt eruit. Vrienden, wil hij zeggen, je komt eruit. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij zijn volk naar het eeuwig licht. Troostrijk. Wij zijn mensen, wij denken menselijk. Wij zouden gaan ermee instappen en opstappen. En denken, dan waren we van alles af, van onszelf en van nog veel meer. En dan hem alleen te loven en te prijzen. Nou, dat weet de Heere wel, dat neemt de Heere ook niet kwalijk, maar de Heere hecht er ook niet zoveel waarde aan dat hij zegt, kom maar mee allemaal tegelijk. Dat doet hij ook niet. Hij gaat voorop. Hij leidt hen buiten tot aan Bethanië, om daarmee in ieder geval deze troost te bereiden. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Je komt eruit. Uit de stad en uit het dorp. Uit de nood en uit de dood. Je komt eruit. Uit ziekte en pijn. En welke ramp u immer mogen doen beven. Hij leidt uit. Want de weg is ontsloten. Hij wil het ze laten zien met hun ogen. Hij wil het ze laten zien, opdat wij ook door hun woord in hem geloven zouden. Dat hij leeft en dat hij aan de rechterhand van de Vader is. En dat hij redt. En dan zien ze tot hun verbazing dat hij zijn handen als hoge priester over hen opheft en ze zegent. Hij leidt, hij zegent. Hij zegent. Oh, maar dat is wat. Zegent. Hij heeft ze wel meerdere malen gezegend. Dat is zeker waar. Hij heeft het brood gezegend en de visjes. Hij heeft God zijn Vader gezegend. Hij heeft gezegd, vrede zij u. Maar op deze 40ste dag, deze hemelvaartsdag, krijgt alles als het ware een nieuwe diepte. Waarom? Omdat het werk volbracht is. Hij staat erachter. Hij staat erachter. Zijn woorden zijn geen goede wensen. Maar zijn woorden zijn zaken. Hij geeft ze zijn zegen. Zou je ook niet zeggen als je die mannen daar ziet staan? Dat zou je ook niet zeggen als je die oude mensen ziet, die de Heere dan toe behoren wel te verstaan. Die niet goed meer bij de verstand zijn of die maar een beetje in de stoeltje zitten. Zou je ook niet zeggen wanneer je de een of ander tegenkomt onder de modder. Maar alle die hij heeft lief gehad, die zijn gezegend. Eeuwig gezegend. Hier zegent hij zijn discipelen, de vertegenwoordigers van de kerk, van de nieuwe bedeling. Je zou het niet zeggen dat ze zo gezegend zijn als je ze zo aanziet. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken, maar armen, Galileërs, vissers, mensen die door hem getrokken zijn en hem navolgden, die gevlucht zijn, die weer opgezocht zijn, die door hem gezegend worden. Het is zo raadselachtig. Het is zo raadselachtig dat dat arme tierige schepseltje, waar niets aan te zien is, soms zelfs nog vol boze zweren, zoals die Lazarus daar lag, dat die een gezegende is. Met zo'n zegen, dat, al zou die hier op aarde 1000 doden sterven, Al zou er hier op aarde, en dat gebeurt ook, niets van overblijven. Dan jammer en ellende. Gezegend, waar hij zegent. Niemand kan het vernietigen. De zonde en de duivel niet, en wij niet. We kunnen wel zijn gezegend aangezicht verbergen. Vanwege al onze afwijking. Maar hij heeft het laatste woord. En hij komt terug. Hij komt gewisselijk terug. Hij staat zo ver boven Isaac. Die zei, jongen die ik gezegend heb, die heb ik gezegend. Hij staat erboven. Die hij lief heeft gehad, heeft hij lief tot het einde. Door alles heen. Hij zegent hen. En dan niet met een paar goede wensen. Maar hij stelt het vast. Jullie zijn mijne. Al het mijne is het uwe, kinderen. Al het mijne is het uwe. Daarom ben je gezegend. Omdat al het mijne het uwe is. En omdat ik het uwe heb weggedragen in mijn lichaam aan het hout. En wat er nog overblijft hier aan ellendigheid. Denk er dan aan, ik heb je op de berg gebracht. Ik heb je op de berg gebracht. Opdat je daar zou leren. Rust, mijn ziel. Uw God en zaligmaker is koning. Heel de wereld, zijn gebied, hij is de baas. Ik heb je op de berg gebracht en gezegend, opdat je zou blijven bij die hoop, moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Wat is dat groot en wonderbaar. Ja, want als daar nou in zichzelf heiligen stonden. En als die kerk nou bestond uit heiligen in zichzelf. Dan zou je denken, och ja, die mensen komen er wel voor in aanmerking. Dat zijn zulke goede mensen, zulke gelovige mensen, zulke heilige mensen. Maar hij zegt het tegen mensen. Die nog even tevoren zeiden, Heere, is het nu de tijd? Dat het koninkrijk komt? Hij breidt zijn handen zegenend over zijn. Hij is de hoge priester. En nou kon die oude hoge priester, die kon zeggen, de Heere zegene u. En hij behoede u in de aanvoegende wijs. Want zelf kon dit ook niet. Maar hij kan zeggen, ik zegen u. En gij zijt van mijn vader gezegend. En ge zult eeuwig mijn gezegenden blijven. Dat is het verschil. Och, de kinderen leren het op school misschien nog wel. Heer, ik hoor van de rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Dat op ons van die milde zegen ook droppels neer mogen vallen. Ja. En hij zegende hen. En het geschiedde als hij ze zegende. Als hij daadzakelijk vaststelt. Er is geen kwaad meer voor jullie bij. Niet in de gevangenis. Niet in het water. Niet in het vuur. Ook al word je er niet uitgehaald uit het water of uit het vuur. Dat verandert niets. Jullie zijn gezegend voor eeuwig. En je komt bij mij zodra het tijd is. Het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Hij gaat weg, de afstand wordt groot. Zijn voeten komen los van de grond. En ze zien tot hun verbazing steeds hoger, steeds hoger. Wat zal er toch in hun harten zijn omgegaan toen ze dat zagen? Wat zouden ze toch gedacht hebben? Ja, ze hebben niets gezegd van verbazing. Misschien als er geen wolk gekomen had, dat ze hadden gaan roepen en zeggen: Heere, wacht nog even. Neem ons alsjeblieft ook mee. Misschien als er geen wolk geweest was, dat ze hem steeds kleiner hadden zien worden tot het kleinste stipje toe. Dat ze zo onbedaarlijk zouden zijn gaan roepen. Totdat ze niks meer zagen. Dat wil de Heere niet. Dat wil de Heere niet. Hij wil niet dat ze nog maar een klein stipje zullen zien en dan niets meer. Nee. Zover hoeft het niet te komen. De wolk moet komen. Die hem uit hun gezicht onttrekt. Een gewone wolk of een wolk die eenmaal op de berg ter verheerlijking gezien werd, waar Mozes en Elia uitkwamen en die om hem heen kwam. Hij ging ook, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval zo, hij moet niet verdwijnen in het niets, doordat het steeds hoger en verder gaat. Maar hij moet door een wolk weggenomen worden, dat ze weten, hij is ver weg, maar hij is ook dichtbij. Waar hij precies is, hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij is verhoogd tot de hoogste heerlijkheid en majesteit. Maar we kunnen niet zeggen zoveel kilometer weg. Niks mee te maken. Niks mee te maken. Daar weten wij niets van. Nee, zo hoeven we niet hem na te kijken totdat hij in het niets verdwijnt. Nee. Maar we kijken tegen een wolk aan. Waarmee de Heere wil zeggen: kinderkens, het is nog niet geopenbaard, zegt Johannes, wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is de sprake van de wolk. Sprake van de wolk is niet de twijfel, maar het goddelijke. God, de drieënige, is werkzaam. En daarom is er niet toevallig een wolkje, maar trekt de Heere even een lijn voor hun ogen. Verder niet, kinderen. Verder niet. Anders zou je je maar afvragen, ja, hoe ver en wanneer en wanneer zou die nou thuis zijn? En hoe lang zou die onderweg zijn? Nee, dat is helemaal niet ter zake doende. Want hij is er al. Zo snel. Als wij niet kunnen denken. Kom wel eens wezen dat de hemel dichterbij is dan dat wij denken. En dat Mozes en Elia in een ogenblikje tijd hier kunnen zijn. En dat de Heere Jezus met ene stap op de wolken des hemels komt. Als het gordijn weggaat. Als de onthulling plaatsvindt. Je moet de mensen niet geloven die zeggen: we hebben geen God gezien in de ruimte. Laat staan een zaligmaker. Want ze kunnen niet eens zien. Een wolk nam hem weg. En wie zal die hoogste majesteit kunnen aanschouwen? Nee, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hij gaat van hen scheiden. Daar is iets bedroevends. Iets weemoedigs. In ieder afscheid, hè? In ieder afscheid zit iets van de dood. Op aarde. Als mensen weggaan. Want je weet niet of je elkaar nog weer terugziet. Eigenlijk kun je nooit weggaan, kinderen, zonder vader en moeder even gedag te zeggen. En man, je kan eigenlijk ook niet weggaan zonder je vrouw gedag te kussen. Want ja, je weet het niet. Het kan de laatste keer zijn. In die zin, naar die lijn gedacht, is er een stukje dood in ieder afscheid. En tenslotte, het laatste afscheid, als we er de tijd nog voor hebben tenminste. Ja, dat is al heel ingrijpend. Ach ja. Dat doodzieke kind wat van de week begraven is, ik ben er nog geweest, dat zei toen ze nog zo doodziek naar een ander ziekenhuis gebracht werd. Mama, ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. De Heere was erbij. Ja, dan gaat het. Dan gaat het. Maar over het algemeen genomen, naar aardse maatstaven gezien, en je ziet de mensen zo elkaar de hand schudden met een lachend gezicht, dan kun je er wel bij denken. Ja, het kan de laatste keer wel zijn. Dat die scheiding niet opgeheven wordt. Dat die scheiding wordt doorgetrokken. Voorgoed, dat kan. Zo is het hier niet hoor, dat niet. Beslist niet. In dit afscheid is zeker wel iets weemoedigs. Waarom? Nou, in de lijn van wat de apostel zegt. Ach, wij zien hierdoor een spiegel in een duister raadsel. Maar als dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Is iets van de scheiding. We zijn op aarde. We zijn ook in de hemel, in hem en met hem. Maar goed, wij zijn ook op de aarde. En, ja, je zou zo graag die sterke arm bij je willen houden, hè, die zegt, kom mee, kom mee, deze kant. En we zijn zo blind voor die sterke arm die in het woord geopenbaard is, want we kunnen het woord helemaal niet lezen en begrijpen. We kunnen er geen troost uit putten, zo ellendig zijn we, kunnen we niet eens. We denken, ja, het zou misschien toch zekerder zijn en beter zijn als hij dan zelf, maar persoonlijk, ja. Maar dan zou, hoe zou dat moeten? Hoe zou dat nou moeten? De Heere Jezus kan toch niet overal tegelijk zijn als die op aarde zou zijn? Met zijn lichaam? Nou wel. Nou kan die op hetzelfde ogenblik dat wij hier zijn in China bezig zijn. En in Rusland. En in Brazilië. En overal heen. Want hij heeft de geest verworven en gaven genomen om uit te delen. Ja, er zit iets weemoedigs in. Zeker wel. Zeker wel. Dat zal Elisa toch ook wel een beetje gehad hebben toen hij daar zijn vriend Elia in de wagen zag stappen en naar boven gaan. Dat je zou zeggen, ja, Elia zal toch wel even, de Heere zal het wel getemperd hebben. Anders dan zou hij de spaken van het wiel gegrepen hebben en gezegd, ik wil hier niet blijven. De Heere zal het wel getemperd hebben dat hij dacht, ik moet verder. Er is nog veel te doen, veel te boodschappen in de naam des Heeren. Inderdaad, er zit iets verdrietigs in naar het vlees, naar het zichtbaar. Maar naar de geest is het niet verdrietig. Hij scheidt van hen. Maar met een belofte, ik ben met u lieden al de dagen. Als ik uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moog waar ik ben. Ik ben de weg. Dat is blijdschap erin. Ondanks het feit dat ze hem nu niet meer zien, naar het lichaam, met hun ogen. dat er in zekere zin een afscheid gekomen is. En dat er nu ook plaats gemaakt is voor verlangen om bij hem te mogen komen. Toch, in het grote licht van het woord van het koninkrijk is het zo gezegend. Is het zo groot. Want het gaat om hem. Om hem. Straks zal er toch ook gezegd worden, het lam dat is waardig de kroon te ontvangen. Het lam. Ja, wij denken natuurlijk meestal zo, zijn we geboren en getogen, wij denken natuurlijk het meest aan ons eigen. Meestal zeggen ze, ja, tjoentje. Als er één weg is en hij heeft een goede ruil gedaan. En vooral als hij nog een beetje makkelijk weggegaan is, zonder al te veel narigheid. Dan denk je, ja. Ik wou dat ik maar vast zo ver was. Dan was ik er doorheen. Dat kun je wel eens denken. Maar ja, het is allemaal zo klein en zo nietig. Je kan er zeker van zijn, bij wijze van spreken, over 80 jaar is er niemand van, meer van ons als de wereld nog staat. Daar kun je zeker van zijn. En over 25 jaar is er al een heel groot gedeelte weg. En misschien nog zoveel eerder, maar ja. Het is allemaal eigenlijk zo nietig en zo klein. Maar dat hij van hen scheidde. Dat is toch een troost en een zegen daarom. De tweede Adam, een levendmakende geest. Hij is aan het verschijnen voor, bij God voor ons. Dat is wonder. Hij gaat er naartoe met het gebrachte offer. Met zijn leven wat nu nieuw als het ware is. Aan alle kanten. De koning is verheugd. Hij mag nu bij de Vader zijn. Hij mag daar zijn als de middelaar. Het offer. Dat geheel ten dienste van God gebracht is. En wat nu bewogen mag worden voor Gods aangezicht. Als een levend beweegoffer. Werd opgenomen in de hemel. Alle krachten werken hier samen, goddelijke krachten. We zingen, gij voert ten hemel op vol eer. Hier staat het, hij werd opgenomen. We lezen van opwekking en van opstanding. Dat hij opgenomen werd in de hemel, is deze troost. Daarin is deze troost. Het is volbracht. De weg naar de hemel is vrij. De deur zit niet meer op slot. De poort der gerechtigheid is geopend. Door deze zal ik binnentreden. En melden, Heer Majesteit. Dat hij opgenomen werd. Dat betekent dat hemel en aarde met elkaar weer in verbinding staan. Van hemels wegen. En dat er ruimte is voor arme Lazarussen. En nog veel meer van dat volk. Om thuis te komen. De weg is gebaand. Een verse, een levende weg. Vader zelf geeft er getuigenis van. Hij neemt zijn zoon op in de hemel. Hemelvaarsdag is een hemelse feestdag. In de hemel is het altijd feest. Maar toen zijn al die mensen die doodgeslagen waren om het getuigenis van God, weet je wel, Zacharias die gedood is bij het altaar en al andere mensen. Die nog in de hemel zijn en die zeggen, hoe lang wreekt gij ons bloed niet. Dat hebben ze toen wel even vergeten, denk ik. Ze hebben nergens anders oog voor gehad, want dat is een middelpunt. Dat is nog nooit gebeurd in de hemel. Nog nooit. Dat is voor het eerst in de ganse eeuwigheid. Is dat voor het eerst. Dat daar die tweede, die laatste Adam, God en mens in één persoon, dood en weer levend geworden, dat die nou de hemel binnenkomt. Dat is voor de hemel een bijzondere grote dag geweest. Het was niet met anderhalf uur uitgezongen. Nee, ze waren blij, alle hemelingen. Alle hemelingen zijn verblijd geweest. Maar ja, de wolk hangt ervoor. De wolk is ervoor gehangen. Alleen de glanzen ervan, die stralen ontstegen in de psalmen. Die de geest van Christus ademen. Van bazuingeluid en van Gods glorie. En van de vorst der aarde die alle hulde waard is. En van een kroon van het fijnste goud die hem op het hoofd gezet is. Dat al is de wolk er, iets van het geluid mag doordringen. Hoe vrolijk ze zijn in de hemel. En wat een onuitsprekelijkheid dat Jezus als waarachtig en rechtvaardig mens voor het eerst zijn vader ziet. Als mens. En de ereplaats ontvangt voor het eerst. Als middelaar. Om nu als koning te heersen. Grote wonder. Hij werd opgenomen in de hemel. Ja, zo wil de gewijde schrijver ons meedelen. Ja, mensen, je kunt doen en laten wat je wilt, maar je moet wachten op een opname, op een oproep. Je kunt hoog of laag springen, je kunt in een raket naar de lucht in vliegen, weet ik wat allemaal meer. Je kunt ziek zijn en pijn lijden, hoe verdrietig ook. Maar het wachten is toch op de opname, op het tijdstip dat hij zegt, kom maar. Dat hij ons opneemt, dat hij zijn engelen zendt en ze droegen Lazarus in Abraham's schoot. Daar wil dit woord ons in sterken en scharen. Hij werd opgenomen in de hemel. Hij neemt de kerk al mee in zijn middelaarshart. En in zijn waarachtige mensheid. Maar wat er van de kerk nog is op aarde, dat zal hij op zijn tijd inzamelen. En dan, dat is zo schoon, hè. En zij aanbaden hem, biddeloze, dankeloze schepselen. Hemelvaartsdag om te lachen, hemelvaartsdag. Als je het van Adams kan bekijkt. Ja, alsjeblieft ophouden. Geef me liever een kopje koffie. Er is meer aan als een hemelvaartsdag. Wat zijn we toch diep, diep in Adam en met Adam van God afgevallen. Maar moest kijken wat God doet. Aanbidding, eer en dank, belof, zang. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Dat doet God nou. Wij niet. Het doet nou de Heere God. En hart en mond vervullen met zijn lof. Ze beginnen te aanbidden. Dat is nog wat anders dan vragen. Ja. Ze komen niet aan de vragen toe op dit ogenblik. Aanbidding is daarom het grootste. Je mag de Heere van alles vragen. Maar aanbidding is het grootste. Want hij is achter de wolk. En toch aanbidden ze hem door het waarachtig geloof. Aanbidden vader in het woord. Aanbidden zoon aan het kruis doorboord. Aanbidden geest uit beide. Zo'n stukje hemel al op aarde. Klein stukje. Straks zitten ze weer in huis in Jeruzalem. Straks lijkt het wel alsof zij onder een berg zitten dan dat ze op een berg staan. Ja, er zal nog heel wat gebeuren. Maar het grootste is gebeurd. En de aanbidding is het voorspel. Hier bij ogenblikken. Straks volmaakt van het eeuwig zalig leven. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wat eindigt het evangelie toch blij, dit evangelie. Ze aanbaden hem. Toen is de engel die is al gekomen en ze gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Met grote blijdschap. Een blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Daar is het doel van al Gods werken heen gericht. Hij heeft immers alles gewrocht om zijn zelfswil. Wat hij wrocht moet juichen tot zijn Heer. Daarom gaan ze de tempel in en uit. En ze loven en danken God. Die zo grote wonder heeft gedaan. Voor zulke nietelingen. Zulke doemschuldige schepseltjes. Die geen greintje verstand hebben van God en goddelijke zaken. Dat hij het toch gedaan heeft. Blijdschap. Ja. Ik denk als er een steen op het graf komt. Hoeft natuurlijk niet. Kost allemaal geld. Maar dan mag je erop zetten. En hij of zij begon blijde te zijn. Want hij was dood en hij is levend. Hij was verloren en is gevonden. Blijde te zijn. Wat zal dat een eeuwig grote blijdschap worden. Als er geen beletselen meer zijn. Nu hebben we geen tong. We hebben geen keel. Overal knaagt dit en dat knaagt. De een zijn hart steekt, de ander hebben een dikke keel en de derde weer wat anders. En een ziel, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Als een lederen zak die in de rook zijn sappen heeft verloren. Maar houd in gedachtenis dat hij is opgewekt en dat hij is opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van zijn vader. U ten goede. Dat is nou de troost, de enige. In leven en in sterven, dat is het begin van de eeuwigheid op aarde. En het begin van een lied dat wel meer, maar nooit minder zal worden. Amen.